Mijn naam is René Peters. De afgelopen 10 jaar ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Welkom bij podcast 45 alweer. Vandaag een gesprek met Lian Smits, dat is de bestuurder van Sterkhuis. Dat is een instelling in Goorle voor jeugdzorg en voor vrouwenopvang. Lian, zou jij jezelf eens verder kunnen voorstellen? Hoe kennen we elkaar en waar hou jij je nou de hele dag mee bezig?
Nou, dat zijn wel veel vragen in één keer, hè?
Dat kan ik.
Ja, maar ja, inderdaad, Lian Smits van Sterkhuis. En wij kennen elkaar eigenlijk, René, via een aantal contacten. Wij komen natuurlijk uit het zuiden, hè? Sterkhuis is in Goorle, vlakbij Tilburg. Waar toch echt ook nog veel CDA-bestuurders zitten. En via gezamenlijke contacten zijn we eigenlijk voor het eerst met elkaar aan de praat geraakt. Ja. Omdat wij in Goorle gewoon een CDA-wethouder hebben. En we hebben eigenlijk wel een gezamenlijke missie, volgens mij. Mm-hmm. Onafhankelijk van de politieke kleur die erbij hoort. Maar daar is het eerst contact gekomen. En ben je bij Sterkhuis geweest. Ook gewoon om eens te praten over wat gebeurt er nou. Dat is een aantal jaren geleden. En daarna dan, als je elkaar helemaal kent, dan komt er regelmatig iets voorbij waarvan je denkt, oh, even René vragen of andersom.
Of even Lianne bellen.
zo kennen wij elkaar.
Ja.
En ik ben eigenlijk bestuurder van Sterkhuis. En Sterkhuis, daar zei je al, jeugdzorg en vrouwenhulpverlening. Wij zijn een organisatie die meer dan 10 jaar geleden eigenlijk al gekeken heeft naar dat. Ja, of vrouwenhulpverlening of jeugdzorg, daar zit nogal een overlap in dat de vraagstukken of de problemen spelen in gezinnen waar best veel aan de hand is. Huiselijk geweld speelt, kindermishandeling, maar ook grote ontwikkelingsproblemen. En wij hebben eigenlijk toen al gedacht, je moet eigenlijk zien dat er vraagstukken zijn op het gebied van veiligheid en ontwikkeling. En die vallen gewoon ook over elkaar. Als je in een gezin bent waar huiselijk geweld speelt, maar je kijkt niet heel goed naar wat het effect is op de kinderen die daar gezien hebben of die daar gevoeld hebben, want kinderen weten eigenlijk echt altijd alles, dan vergeet je dat die kinderen, zal ik maar zeggen, gekwetst zijn. En als je daar niet goed naar kijkt, dan zijn ze eigenlijk kwetsbaar voor hun leven. En je wil heel graag, als er al ellende is, dat kinderen daar niet met zich meedragen. Maar andersom kom je in de jeugdzorg heel vaak in gezinnen voor een opvoed- of opgroeiprobleem. Terwijl je gewoon aan alles ziet dat dat een gezinsprobleem is. Speelt geweld, complexe scheiding, ander type vraagstukken. Dus we hebben eigenlijk meer dan 10 jaar geleden gezegd, we moeten die kennis van die twee vakgebieden in één organisatie brengen. En dat betekent ook dat we consequent naar alles in een gezin kijken. Want we hadden het daar al eens eerder over. Ik vind gewoon ook echt dat in de jeugdzorg veel te vaak kinderen de rekening betalen van eigenlijk een situatie in een gezin waar helemaal niks met dat kind te maken heeft. Ja. Ik denk heel vaak als ik als kind in dat gezin geboren was, hè, was ik ook een moeilijk kind geworden. Heeft niks te maken met dat kind, heeft te maken met de plek en alles wat daar speelt. Dus ja, dat is echt gewoon een inhoudelijke ambitie sinds meer dan 10 jaar om daar gewoon heel consequent integraal naar dat hele gezin te kijken.
Ja. Die inhoudelijke drive die past eigenlijk prima bij de gedachte van die decentralisatie.
Zeker.
Eigenlijk. Dus je zegt, 10 jaar geleden, als ik alleen naar veiligheid kijk, dan vergeet ik de zorg. Als ik alleen naar zorg kijk, vergeet ik de veiligheid. En er zijn nog veel meer kanten aan dit probleem.
Zeker.
Dus als ik het ligt niet aan het kind, eigenlijk nooit.
Nee.
Als we gaan kijken, kijken we integraal. En dat is precies eigenlijk ook een van de aanbevelingen nu weer van het Cultureel Planbureau, die zegt van ja, toen we de decentralisatie begonnen, wilden we dat, omdat we integraal wilden kijken. Is nog onvoldoende uit de verf gekomen, maar dat is wel wat moet gaan gebeuren.
Ja, maar dat is absoluut waar. En wij weten gewoon vanuit de geschiedenis die we zelf hebben, deze manier van werken vraagt ook dat je bijvoorbeeld de subsidiestromen of de geldstromen van en de WMO en de jeugdwet en de doeluitkering en soms nog een justitiële financieringstroom, dat je denkt, ja, dat is één budget en we gaan er zo dwars doorheen voor dit gezin. Want als je met een gezin te maken hebt, ja, dan heeft een vader soms iets nodig uit een zorgverzekeringswet, een moeder iets uit de WMO en de kinderen in de jeugdwet, en het is allemaal hetzelfde gezin. Dus ja, het Sociaal Cultureel Planbureau zegt dat terecht. Maar het zou zo verschrikkelijk helpen als die financiering dan ook op een andere manier georganiseerd was. Dat je eigenlijk minder last had van... Wij proberen het te koppelen hoor, en dat lukt ook best goed, maar het is super ingewikkeld. Want ja. Ik heb wel op 4 manieren verantwoording af te leggen over niet dezelfde inzet, maar wel het integrale plaatje. Wat je voor dat gezin wel denkt, maar dit moet ik echt doen, anders heeft het geen zin als ik op die manier werk.
Ja, maar dat zeg jij, Lian, hè? En nou hebben we natuurlijk die discussie in Den Haag ook. Hè? We hebben gedecentraliseerd, laten we zeggen 3,5 dingen, passend onderwijs, dat is een halve zullen we maar even zeggen. Maar participatiewet, we hebben de jeugdwet en de WMO. En eigenlijk is dat steeds het idee van laten we niet afbakenen in de zin van niks mag, maar alles mag.
Ja.
Dus zou in theorie jouw probleem op gemeenteniveau opgelost moeten kunnen worden.
Ja.
Misschien de zorgverzekeringswet niet, oké. Daar moet ik nog iets mee, zullen we maar even zeggen. Dat wil ik ook, ga ik ook doen.
Yes.
Ze steekt 2 duimpjes omhoog voor de luisteraars thuis. Maar
graag.
Dat gaan we wel doen. Maar gemeenten moeten eigenlijk op een heel groot deel al integraal kunnen kijken.
Ja, dat kunnen ze ook. En na een periode van kort na de decentralisatie werd het moeilijker. Omdat die hele, zal ik maar zeggen... toch best geïsoleerde verschillende inkoopsystematieken de hindernissen groter maakten. Maar wij beginnen nu gelukkig weer te zien dat dat integrale kijken ook bij de gemeente weer terug begint te komen. En waar eerst subsidies weggehaald werden, bijvoorbeeld een subsidie om ook alle vrouwen in de vrouwenhulpverlening in een traject binnen de participatiewet te laten starten. Want als jouw leven op zijn kop ligt, dan is het superbelangrijk dat je weer gaat kijken van naar werk. Want daar gaat zoveel onafhankelijkheid uitkomen. Dat was altijd in een soort subsidie. Dat moest in die nieuwe inkoopsystematiek gewoon op een andere manier ingekocht worden. En nu zijn we gelukkig weer in het gesprek over gewoon dat integrale pakketje, gekoppeld aan de doeluitkering. Het mogelijk maken dat ook voor alle vrouwen zo'n traject om weer gewoon aan het werk te komen daar onderdeel van mag zijn. Ja, dat kost x geld. Wij leggen verantwoording af voor alles wat we doen, houden we over, geven we terug. Ja.
Ja.
Hij komt gelukkig weer terug. Ja. Ja.
Maar eigenlijk zeg je van 10 jaar geleden zeiden wij, we moeten integraal gaan kijken. Die decentralisaties kwamen op papier. Ja. In het begin waren we allemaal blij en enthousiast, want het zou eindelijk kunnen wat we altijd al wilden. Ja. Want we kijken nu wel eens naar ellende, maar we vergeten dat voor 2015 ook niet allemaal koek en ei was.
Zeker niet,
heel eerlijk gezegd. Er was een reden. Als je de brei aan financieringstromen zag die er toen was, dan was er echt wel een reden om te decentraliseren. Maar goed, de belofte was, we kunnen integraal gaan kijken. In het begin ging dat ook wel. En later gingen dus de systemen weer, die namen de overhand, de inkoopmodellen, de verantwoordingsplichten, enzovoort, enzovoort. En nu komen we weer bij de periode dat we denken, waarom waren we dit ook weer begonnen? En zullen we het dan ook eens echt gaan doen?
Ja, ik heb het idee dat het de systemen over zijn hoogtepunt heen zijn. Dat het weer echt meer gesprekken zijn over gewoon, wat wilden we bereiken? En dat heeft ook gewoon een reden, omdat we zien dat die systemen echt niet gebracht hebben wat we dachten dat het zou brengen. Dus ze kosten meer, ze zijn super complex en ze maken het moeilijker. En dan mag je tegenwoordig gewoon zeggen dat het misschien wel de goede bedoelingen waren, maar dat die in de praktijk niet uitpakt.
Nee. En wordt, want dit verhaal is voor jou niet nieuw, voor mij ook niet trouwens, wordt het nu die boodschap, wordt daar nu beter naar geluisterd dan? Of hoe zit dat nu, hoe verlopen zo'n gesprekken? Want jij moet met veel partijen praten.
Ja, wij moeten met veel partijen praten, met veel gemeenten, maar ook met verschillende afdelingen bijna binnen de gemeente. Hè? Mm-hmm. Want die gesprekken die beginnen eigenlijk, dat is wel eigenlijk als ik zeg, maar die beginnen altijd, jullie zijn wel duur. Want dan, als je het hebt over een WMO-inkoopsystematiek, daar wordt heel veel met gemiddelden gewerkt. Maar de gemiddelden die gaan ook van, vooral maar zeggen, de dagopvang voor oudere mensen, tot en met bij ons heel vaak ambulante hulpverlening na behoorlijk ernstig huiselijk geweld. Dat zijn heel andere typen van hulpverlening die allemaal in dat ene integrale tarief bediend zouden moeten worden. Dus jullie zijn wel duur. Jullie hebben, het kost echt altijd meer als de gemiddelde WMO-tarief. Maar je hebt het over onvergelijkbare grootheden. Want oudere mensen of mensen die gewoon, zal ik maar zeggen, verstandelijke beperking hebben en de rest van hun leven lang aangewezen zijn op de WMO. Dat is een ander type hulp die nodig is als de hulpverlening die wij bieden naar ernstig huiselijk geweld. In principe is dat ja, in een periode van 6 tot 9 maanden ook eindig. Maar het is wel in die tijd, ja, moeten we intensief werken. En daar zijn ook best wel professionals die een ander tarief hebben. Dus de aanleiding is, jullie zijn wel duur. Dan gaan we analyseren van wat we dan doen, hoe het hiervoor gefinancierd was en wat we nu in die nieuwe inkoopsystematiek, wat het nu kost. Ja, we zijn echt niet duurder geworden dan dat het was. Maar wij hebben wel een ander type hulpverlening als die, deze hulp blijft 10 jaar duren. Bij ons duurt hulpverlening nooit 10 jaar. En ja, weet je, dus dan gaan we dat allemaal uitzoeken. En wat ik hoop, is dat het eigenlijk weer gaat leiden tot wat ik net zei. Oké, doe voor alsjeblieft de mogelijkheid voor alle vrouwen een participatietraject. Kost een lump sum bedrag van X. En we doen in vertrouwen, met transparantie, want dat vind ik heel terecht. En ook met welke ambitie hadden we? Hebben wij voor, voor de cliënten, wij hebben cliënten zelf. Maar welke ambitie had jij ook, gemeente? Wat wilde je graag voor deze mensen?
Nou, eigenlijk mooi, want jij vat, ik denk terug aan die 44 podcasts hiervoor. En je vat er heel wat samen die we eigenlijk wel al hebben gehad. Van, het eerste belangrijk is dus dat je als gemeente een visie hebt. Waar wilde ik eigenlijk bereiken?
Yes. Ja? Ja.
Hoe kan ik het integraal doen over, ik zeg, praat niet over BMO of over jeugd of over participatie, maar over het sociale domein en daar hoort wonen, werken, zorg, alles bij. Wat wilden we bereiken en wat is dan de toegevoegde waarde van een partij als Sterk Huis? Ja. Ik snap als je dat gesprek steeds moet voeren dat het even in jouw belang is dat er ook een beetje duurzaamheid is voor jouw partner die er aan de andere kant van de tafel zit. Als daar veel wisselingen zijn, dan wordt het ook niet gemakkelijker. Maar Ab Klink heeft in een podcast gezegd, weet je, dit soort partijen zoals Sterkhuis zou je eigenlijk een langjarig contract moeten geven voor een normaal tarief, maar wel met een opdracht. En die zegt, die opdracht is, over 5 jaar verloopt je contract, dan hebben we een aantal van die doelstellingen bereikt. Ben je dus minder nodig, krijg je, weet ik veel, 10% minder. En alles wat je in die tussentijd overhoudt mag je houden, onder voorwaarde dat je innoveert. Laat zien wat je daarmee doet, dat het ten goede komt van die kinderen en dat het kopieerbaar is. Hoe sta je daar tegenover?
Ja, daar ben ik, ik ga mee met dit denken. Want ik denk dat je op die manier ook bezig bent om gewoon met ook de goede prikkel. Want weet je, geld wat je, als je het efficiënter doet en je zou ruimte creëren, mag je het investeren in een innovatie. Met gewoon ook de afspraak dat efficiëntie en effectiviteit een rol mag spelen in die 5 jaar. Maar ik ga die uitdaging echt super graag aan. Daar geloof ik ook in. Weet je, want ik geloof ook in innovatie. Want als je ziet hoe ik nu moet sjouwen om geld bij elkaar te krijgen, om vernieuwing van de grond te krijgen. Ja, daar haal ik echt altijd bij fondsen. Mm. Omdat in het huidige krappe budget zit dit er nooit in. Maar omdat ik het heel graag wil en omdat Sterk Huis het heel graag wil, blijven we sjouwen om dat geld wel te krijgen voor die innovatie. Dus het is supergoed die prikkel in zo'n bijna een budget voor een bepaalde periode met een inhoudelijke opdracht en met een prikkel om efficiënt te zijn, maar ook eigenlijk met een prikkel om verandering te laten zien. Ja. Want bijvoorbeeld, daar zit natuurlijk ook bij, wonen doe je thuis. Als ik hem concreet maak, dan denk ik, wij hebben nu op de locatie aan in Goorle hebben we 40 behandelplekken voor kinderen tot ongeveer 16 jaar. Bij wonen doe je thuis hoort voor mij ook dat je in 5 jaar kan laten zien dat daar gewoon minder 24 uur behandelplekken nodig zijn. Mm-hmm. En dat je dus het jou gered is om met intensieve ambulante hulp meer kinderen thuis te kunnen laten blijven. En als thuis echt niet kan, dat je gaat kijken naar pleeggezinnen en gezinshuizen.
Kort bij huis.
Ja, gewoon omdat je zegt, zo thuis en zo gezins mogelijk. Maar wat wij bijvoorbeeld ook echt aan het doen zijn op dit moment, is bijvoorbeeld deeltijdopnames in de 24-uur setting. Misschien kan het even niet thuis, maar niet helemaal weg. Mm. Dus dan doen we een paar dagen in de week en je blijft ook gewoon thuis. En we werken ook ambulant thuis. Om gewoon op die manier die verbinding wel te houden. Ja. Want soms in crisissituaties ook, dan zeggen mensen, hier heb je hem en ik hoef hem niet meer terug. En dan denk je, wie heeft bedacht dat jij je kind hierachter kan laten? Ja. Dat gaat niet. We willen echt heel goed luisteren dat je een harde noodkreet hebt in dat het heel moeilijk is. Maar hoe gaan we zorgen dat het wel gaat lukken? En dat type, ja, ik heb ook wel eens gezegd, misschien kunnen we ook rooming in doen. Ja, het kan tijdelijk thuis niet, maar dan kom maar met je kind mee naar de jeugdzorg.
Ja.
Zoals je in een ziekenhuis als een kind daar opgenomen wordt, dan ga je ook mee met je kind.
Dat zijn mogelijke innovaties.
Ja, wat mij betreft wel.
En nou hebben wij een van die beloftes, en trouwens van heel veel instellingen, ik spreek er toch nog wel eens of ik ga erheen, die zeggen eigenlijk als ik mezelf overbodig kon maken, dat zou het mooiste zijn. Ja, dat vindt iedereen, of niet. Maar preventie, zullen we maar even zeggen. Van, kunnen wij nou voorkomen dat ouders in zo'n problemen komen? Dat weet ik, maar kun jij eens vertellen wat jij ziet als preventie?
Ja.
Want ik weet, dat is even mijn hartekreet. Ik heb heel veel gemeentes gesproken en een beetje geanalyseerd wat die doen. En die hebben gedacht, als ik hele lichte zorg bied voor een kind met lichte problemen, dan wordt het straks geen groot kind met een groot probleem. En zo bespaar ik geld door preventie. Nou, wat blijkt, eigenlijk is het vooral veel meer lichte zorg voor een probleem dat ook overgaat zonder dat je best mee kan leven. Dat is geen preventie, maar dat is vooral duur. Ja. Hoe zie jij dat?
Nou, fijn dat je dat vraagt, want wij hebben bij Sterk Huis eigenlijk al vanaf de decentralisatie gezegd. Als wij kijken naar de problemen, de gezinnen, de kinderen die wij kennen, vooral onze meer hoogspecialistische hulpverlening, dan zien we eigenlijk dat die kinderen, problemen zijn niet in één keer groot. Je kunt problemen als het ware jaren daarvoor zien aankomen. En dan voel je eigenlijk van binnen en denk je, hoe lang gaan wij nog door met wachten tot problemen zo groot zijn dat er specialistische hulp beschikbaar komt. Dus wij hebben gezegd, wij willen stoppen met dweilen met de kraan open. Want als wij van gezinnen weten dat jaren daarvoor de signalen er al zijn geweest dat het niet oké was, dan moeten we daar zijn. En omdat dat een boodschap is die iedereen sympathiek vindt, maar dan zeg je, maar preventie, daar kan je nooit weten of het effectief is, hebben wij gezegd, we gaan dat ook proberen wel concreet te maken. Dat doen we in een programma, dat noemen we Smart Start. Want wij denken dat je eigenlijk al kan weten in welke wijken, je moet een behoorlijk grote groep hebben, wat voor type problemen gaan ontstaan. En je weet eigenlijk nooit precies bij welk gezin en welk probleem precies. Maar wij doen dat samen met de Universiteit van Tilburg. Ook data-based, hè, dus beschikbare data gebruiken. Maar ook wel kennis daaraan toevoegen. Gewoon uit wetenschappelijk onderzoek. Dus dat je eigenlijk zegt, welke risicofactoren spelen er nou eigenlijk in deze wijk? En dan kan je, die kleur van de wijk noem ik dan maar even, die kun je bij wijze van spreken voor al je wijken maken. En dan kan je ook bedenken, dan moet ik dus in de scholen in deze wijk, ga ik gegarandeerd meer vraagstukken zien rondom huiselijk geweld, rondom kindermishandeling, want daar zit een analyse achter, weet je, risicofactoren bij elkaar geeft meer kans op dat daar problemen gaan ontstaan.
Dus maar even een concreet voorbeeld pakken. Stel, ik heb een wijk waarvan ik weet vanuit wetenschappelijk onderzoek dat er een behoorlijke link ligt tussen bestaanszekerheidsproblemen en jeugdzorg. Dus als ik weet welke wijk veel bestaanszekerheidsproblemen zit, veel mensen met schulden, daar zijn gewoon sites van, die kan ik zelf al vinden. Dan helpt het om daarin te zetten op schuldhulpverlening. En voorkom ik dan waarschijnlijk, met een zekere grens en waarschijnlijkheid, ook een deel van je jeugdzorg.
Zeker.
Dat is zo'n beetje de manier waarop ik dat moet
denken. Is gewoon precies waar het over gaat. Okay. En dit is de recht uit. Hè? Dus en soms zit die ingewikkelder. Maar dit is wel de gedachte.
Dit is de gedachte. Want, dus als ik zeg, ik weet hier een wijk, daar zitten veel mensen met een migratieachtergrond, dan zal het niveau Nederlandse taal wat minder hoog zijn. Dat levert problemen op. Dus ik zet hier nog extra in op structureel leesonderwijs om te voorkomen dat individueel trajecten moeten worden. Eén probleem nog even bij. En ik snap ook dat je nog veel dieper kan gaan met deze analyses.
Nee, maar dit is wel precies waar het over gaat. En ik wil even aanhaken op wat je zegt. Ik zet extra leesonderwijs in. Je moet ook al die risico's niet individuele risico's maken. Je moet juist proberen om de collectieve gewone antwoorden te vinden.
Ja, want dat is ook een beetje de vraag als het gaat om data-driven.
Yes.
Daar worden mensen zenuwachtig en bang van en terecht, denk ik. Want daar kun je ook hele gekke
dingen mee doen.
Dus het zou toch... Ik kan me voorstellen dat het zo ver kan gaan. En ik hoop dat je daar een goed antwoord op geeft. Dat je bijvoorbeeld zegt, nou, we kunnen als we alle bestanden die we aan kunnen komen zouden koppelen, dan weet ik wel dat mijn buurman misschien wel... Nou ja, fijn. Hoe zie je dat?
Ja, nou weet je...
Of pak je het gewoon collectief?
Dit is gewoon echt een schrikbeeld, want dat is ook niet waar ik naar op zoek ben. Juist helemaal niet. Het gaat erover...
Overigens, mijn buurman is niks mis mee, voordat hij luistert. Ja. Maar ik ga verder. Ja.
Nee, ja. Want dit is helemaal niet wat jouw bedoeling is. Maar wat wij nu doen, hè, in heel veel jeugdzorg en inzet, is we doen net alsof alles in Nederland gelijk is. Wat ik bedoel en waar we naar op weg proberen te gaan, zeggen jongens, we weten wel degelijk dat sommige wijken meer nodig hebben dan andere wijken. Mm-hmm. En we weten ook, maar daar gebruiken we heel weinig, want jij zegt nou bestaanszekerheid en gewoon risico's. Die bestaanszekerheid bepaalt al gewoon bijna het uitstroomprofiel van een kind op school. Hè? Mm-hmm. Ja, dat zijn helemaal geen domme kinderen. Dat zijn kinderen die met minder kansen in starten. Zullen we dan alsjeblieft proberen om op het collectieve niveau dit heel serieus te nemen en te zorgen dat en dat kinderdagverblijf en die school gewoon heel bewust is van dat daar dus op een stimulerende collectieve manier een ander pakket stimulering in moet zitten. Dus echt gewoon krachten bouwen van kinderen die misschien niet vanzelf ook goede kansen hebben. En in de combinatie met dit algemene risico moet je ook kijken, weet je, als je weet dat daar gewoon bijvoorbeeld al meer mensen wonen in die wijk. Hè. Ik heb het nooit dat ik kan herleiden over wie heb ik het. Maar wel dat er meer mensen wonen waar bijvoorbeeld structureel GGZ-hulpverlening in zit. Zullen we dan eens in het basisteam op de school, zonder dat we weten, want we willen helemaal niet weten bij welke gezinnen dat speelt, maar alertheid kweken bij zo'n team en bij een ondersteuningsteam op school. Zeggen, jongens, wacht even, voor je een kindprobleem ziet, even weten wat er eigenlijk allemaal aan maatschappelijke en sociale vraagstukken speelt in deze wijk. Dus want dan kijk je anders.
Je pakt hem op die manier goedkoper en breder. Dus je zegt eigenlijk, als ik weet en ik kan, als ik gewoon vraag aan GGZ Oost-Brabant, welke wijken hobbelen jullie eigenlijk allemaal rond? Nou, dan kan ik ze trouwens, hoef ik niet te vragen, ik weet waar dat aan ons is, maar goed.
Hoef je geen data-analyse
nog? Nee, dat kunnen we wel weten. Als we dat weten, waarom handelen we niet naar dat weten en zetten we dan een POH'er in het wijkteam?
Precies.
Zodat ik dan, en niet net doen alsof Amsterdam-Zuid hetzelfde is als Amsterdam-West. Het is niet hetzelfde, dus pas je infrastructuur aan op wat je weet wat daar is.
Ja, en dan heb je het over gewoon een collectieve versterking van gewoon de kansen voor de kinderen in die wijk, op die school en ook voor gezinnen. Want nu labelen wij, zal ik maar zeggen, gedrag van kinderen of gezinnen alsof het een individueel toevallig vraagstuk is. Dat is het helemaal niet. Je zou ook eens kunnen kijken in die wijk, hè, die jij in Os kent, ik in Tilburg en zo kent iedereen ze. Ja, weet je, zullen we daar gewoon eens op die manier kansen gaan maken in plaats van individuele problemen gaan zien en behandelen.
We gaan, hoor die boek onthouden, we gaan kansen maken in plaats van problemen zoeken.
Ja.
Ja, inderdaad. Als ik nu, ik denk dat hier iedereen denkt van ja, dit is eigenlijk, doen we dat niet of doen we dat wel? Wat voor vragen zou je nou stellen als jij nou raadslid was in Tietjerkstradeer of gemeente Zwarte Water staat?
Ja.
Wat voor vragen zou je dan stellen? Aan jouw wethouder?
Nou ja, ik zou dan toch echt van mijn wethouder willen weten of de wethouder zicht heeft op waar de grootste maatschappelijke vragen liggen in de gemeente waar die over gaat. Of die toevallig ook weet welke maatschappelijke vraagstukken dat zijn. En of we alsjeblieft kunnen gaan organiseren dat we dan, preventief is bijna een woord dat mensen zeggen, ja, dat kan je nooit voorzien of het werkt. Maar kunnen we dan alsjeblieft op die plekken gaan zorgen voor die kansen voor mensen om gewoon, ook aan te haken bij de ontwikkelingsvragen en bij wat je allemaal moet leren in deze tijd. Kunnen we daar alsjeblieft dan gericht op een krachtgevende manier versterken. En dan heb je het, wat mij betreft, ook over wat je natuurlijk best wel ziet op dit moment. Community schools, integrale kindcentra, waar je eigenlijk, als het goed is, bouwt aan een stevige basis. Met de kennis die je nodig hebt. Want dat is wel iets wat ik ook probeer mee te geven. De gedachte dat je alles kunt met algemene of generalistische kennis, dat is niet waar. Op die wijken waarvan je weet hè, dat daar meer geweld speelt, stop daar alsjeblieft in je wijkteam op iemand die verstand heeft van hoe je daarmee om moet gaan dan als je die eerste signalen ziet. Dus je moet gewoon ook open durven staan. En dan zou ik ook aan die wethouder vragen. Beste wethouder, bouw je een team op maat van de bekende problematiek? En welk voor type kennis moet je daar dan in hebben? Want ik denk dat dat echt ook per se nodig is om dat effectief te kunnen doen. Je moet in alle wijken van jouw stad niet hetzelfde doen. Je moet op maat van wat je weet dat er speelt inzetten. En in de ene wijk meer en in de andere wijk minder.
Ik denk dat we het snappen. Hè? Je zegt, jouw visie was altijd al, kijk nou integraal. Je oproep is aan de gemeente, maak nou langjarige contracten met een heldere opdracht voor het brede sociaal domein. Kijk welke partners jij daarbij nodig hebt en maak daar plannen voor.
Ja.
Het liefst op wijkniveau, nog fijnmaziger, maar in ieder geval op wijkniveau. Zorg dat je oplossingen biedt die voor grote groepen werken en medicaliseer niet ieder individueel probleem. Want nogmaals, het ligt nooit alleen aan het kind. Het ligt aan een rot systeem, allerlei mogelijkheden die er zijn. En werk op die manier. Als we dit nu doen, hoe creëren wij dan nog een lerend systeem? Is dat nog mogelijk? Dat je zegt, van dit is een visie, ik denk dat die werkt. Heb je een idee van hoe kunnen we hier nou een lerend systeem in onze gemeente van bouwen? Dat we nog beter worden in wat we doen in plaats van ad hoc op allerlei ellende reageren.
Ja, ik denk wel dat dat kan. Want dan denk je, ja, het gaat dus over, heeft die gemeente ook een heldere visie en hebben we het daar met elkaar over? Wat zijn de resultaten die we willen bereiken? En kunnen we gewoon met alle betrokkenen, en dat is zowel de school als de gemeente, als de mensen die de hulp doen, als de ouders die daar zitten, want we moeten ook gewoon een beetje duidelijker zijn in wat we willen bereiken. Als er in de school zeggen van jongens, hier komt echt veel geweld voor, dan mogen die ouders in die wijk dat ook weten. En dan mogen die meepraten over of het ons lukt om daar geweld naar beneden te krijgen. En dus als jij zegt een lerend systeem, ja, dat betekent dat je met ja, wat dan gewoon echt wel, zal maar zeggen, die triple-1 doelstellingen, de beste zorg tegen de beste kosten en iedereen gewoon transparant betrekken. Laten we het er dan gewoon ook open over hebben. En dan moet iedereen ook gewoon willen verbeteren. En ik denk dat dat gewoon kan. Weet je, nu hebben wij allemaal ontwikkeltafels los van elkaar. Ik heb bij ons in de organisatie, we gaan al echt ontwikkeltafels met gemeentes en ouders doen. Want dat is namelijk de enige manier om te weten of wij de dingen doen die de gemeente ook belangrijk vond en die ouders ook belangrijk vonden en of daar het beste uit kan komen. En overigens moet ik wel echt zeggen, daar begint echt meer bodem voor te komen hoor. Omdat we met z'n allen echt wel aan het zien zijn dat we deze slag kunnen maken, maar ook moeten maken. Vanwege de kosten, maar ook vanwege de inhoud.
Ja, vanwege de kosten is één ding, maar volgens mij moet de inhoud in dit geval zou het sturend zijn.
Zeker.
En levert dat gewoon geld op.
Ik denk het ook.
Ja. Interessant. En ik denk dat het zo werkt. Nou zijn we daar bijna aan het einde van de podcast. En ik denk dat een fantastisch rond verhaal is. Hè? Dus nogmaals, integraal kijken, maatwerk, langjarige contracten, heldere opdracht voor mijn partners. Wat verwacht ik eigenlijk van jullie? Nou, ik verwacht dus dat je niet naar een individueel kind in een systeem kijkt, maar dat je naar het systeem kijkt en ook de weg weet te vinden. Is hier een schuldenproblematiek die zo groot is dat dit misschien niet het moment is om de cursus grenzen stellen aan een puber op te starten.
Ja,
maar even een voorbeeld te noemen.
Dat is ook echt zo. Misschien,
ja, natuurlijk is het echt zo. Misschien moeten we dan eerst even zorgen dat er schuldhulpverlening is en stabiliteit. En dan kom ik over een maand alweer terug.
Ja, absoluut.
Dat soort dingen, ja.
En belangrijk hierbij is ook nog, en daar hadden wij het wel al eerder over. Ik denk, wij moeten ook gewoon een andere weg inslaan als dat we het idee hebben dat we heel veel moeilijke kinderen in Nederland hebben. Wij hebben niet zo heel veel moeilijke kinderen in Nederland. Er zit heel veel gedrag bij kinderen wat je geweldig kunt verklaren als je snapt wat er al gebeurd is. En zolang wij kinderen, zal ik maar zeggen, wij het jeugdzorg blijven noemen, kinderen eruit halen, ontsla je ook gewoon ouders. Ja, dat is niet echt zo, maar het lijkt alsof dat kind lastig is en dat daarom die ouders het moeilijk hebben. Het zou misschien wel eens heel andersom kunnen zijn.
Ja.
En ik zou het terecht vinden, ook voor het goede, de kracht en de stevigheid van kinderen, dat het helder is dat kinderen snappen dat zij misschien wel lastig zijn geworden, maar dat dat echt niet hun schuld is of alleen hun schuld is. Want als wij soms kinderen met die dan al lang in de jeugdzorg zitten en we kijken eens heel goed wat er nou eigenlijk allemaal al gebeurd is, dan denk ik, hallo hé. Vind je gek dat het kind lastig is?
Ja.
En dat wij nou het moeilijk vinden om gewoon het nog goed te doen. Dus wij moeten veel eerder goed gaan kijken, minder stempeltjes zetten en goed gaan kijken wat er nou speelt en wat echt zou kunnen werken.
Ja. En dan zeggen we eigenlijk, zoek nou niet naar een klein kind met een klein probleem, maar zoek naar een klein kind met een groot probleem. En als je diep in je hartje kijkt, weet je ook best waar je die kunt vinden.
Ja, en zeker, dat weet je. En ja.
En dan sluiten we eigenlijk altijd af, deze podcast, want we komen nu echt aan het einde, met een slagzin. Maar nou ga ik die jou niet vragen, want ik vind deze zo prachtig dat je zegt, we gaan kansen maken in plaats van problemen zoeken.
Graag.
Kijk, bedankt voor dit mooie gesprek, Lian.
Heel graag gedaan.
Dank je voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende aflevering van Peters Podcast.